Onze hulp staat in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Nu heb ik u eerst enkele dingen bekend te maken namens de kerkenraad voordat wij beginnen te zingen. Er is vandaag één collecte voor diverse kerkelijke kassen. Dat is nummer 1. In de tweede plaats zijn uit het ziekenhuis teruggekomen zuster Poel van de Kuipwal en broeder Rikkers. En dan opgenomen is in het ziekenhuis broeder J. Kok van de Boutenslaan. Dan herinneren we even aan de donderdagavond aanstaande te houden voorlichtingsavond over het vervolgd christendom in Oost-Europa. Aanvang 8:00 in het hervormd wijkcentrum in de Jacob Katstraat. Dan is u vorige week zondagavond bekendgemaakt dat er na de kerkdienst gelegenheid zal zijn om, en dat stel ik zeer op prijs, en mijn vrouw ook, om na de kerkdienst in zogenaamde koffie, hoe u dat dan ook maar noemt, elkaar te ontmoeten voor zover u tenminste daarin behoefte hebt of daaraan. Dan maak ik even bekend dat er volgende week openbare belijdenis zal zijn. En ik heb natuurlijk de mensen nu voor te lezen. De volgende zullen dat doen, zo de Heere wil en we leven. Lubbertje Aarsenbos, Grietje van Amerongen, Henrike, Maria, Cornelia de Boer, Wolthuis, Jan Bos, Hendrika Wilhelmina Bos van de Steeg, Gerrit van Dijk, Marinus Willem van Gilst, Herwina Johanna van Gilst, Marianne Gorter, Harmen Klaassen, Willem Lanser, Jacoba Margrethe Antonia Lanser de Pauw, die ook gedoopt zal worden, Martinus van Meer, Kars Michelsen, Petra Michelsen Petersen, Aaltje van der Os, Marinus Willem Petersen, Jan Thomassen, Lubbertje Thomassen de Boer, Hidde Vogelsang, Maria Henriette Aurelia Verschoor. Die heeft al belijdenis gedaan voor de kerkenraad in Utrecht Centrum, maar die doet hier dan openbare belijdenis. Wij zingen nu met elkaar Psalm 45 en daarvan het 8e vers. In plaats van uw doorlucht en vrome vaderen, zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen en stellen hen door uw geduchte hand al het aardrijk door in vorstelijke stand en wat daar verder volgt. Psalm 45 vers 8. Laten wij met elkaar lezen een gedeelte uit de Heilige Schrift. En wel wat u vindt en opgetekend in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daar van het 24e hoofdstuk, de versen 28 tot en met 35. We luisteren eerst naar de wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust het en zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste een huis. Ge zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lucas 24, te beginnen bij vers 28. En ze kwamen nabij het vlek daar ze naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende: Blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander: Was ons hart niet brandend in ons, als hij tot ons sprak op de weg, en als hij onze schriften opende? En zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 vergaderd en die met hem waren, welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Tot zover. De tekst voor deze morgen die we met elkaar willen overdenken als een soort wat u zou kunnen noemen nabetrachting op het paasfeest, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, en wel in vers 34. En dan dit gedeelte: De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Laten wij nu eerst met elkaar bidden. Heere God van alle barmhartigheid en genade, wij komen aan de morgen van deze dag voor uw aangezicht. Alles daar buiten in het rijk de natuur spreekt van uw heerlijkheid en majesteit, van uw grootheid. En als wij nu maar ogen hebben om te zien en harten om op te merken, dan kunnen we daaruit al zien dat gij alle dingen in uw hand hebt. En dat gij ook in het rijk de natuur en der schepping doet naar uw goddelijke welgevallen. Het is toch uw hand die de zon aan de hemel laat schijnen, en het is diezelfde hand die de wolken weer heen en drijft en de plaats waar ze behoren te zijn, en waar ze het water zullen laten vallen over de dorstige aarde. Maar ge zijt ook die machtige, heerlijke God en nog veel meer en in een rijker zin van het woord, in het rijk der genade. En nu zijn wij vanmorgen hier met elkaar samengekomen op deze plaats des gebeds. En op de plaats waar de bediening des woords placht te geschieden. En wij dragen elkander op aan de troon uw genade met de bedoeling, o God, om van u te vragen dat geen ons midden wilt zijn. Want wij kunnen hier wel bezig zijn in de dingen van uw koninkrijk. We kunnen wel prediken, we kunnen het woord uitdragen. Ja, dat kunnen we nog niet eens van onszelf. De kracht en de wijsheid en alle dingen hebben wij nog nodig van boven. En in het bijzonder de werking van uw Heilige Geest, opdat we zouden kunnen en mogen spreken uit de volheid van eigen hart en leven. Maar we hebben diezelfde bediening des Geestes nodig, ook in het luisteren. Wij bidden van u daarom, Heere, geef ons geopende oren en ontsloten harten, opdat we op mogen merken de stem van u, de levende God. Hoe nodig is het dat wij u ontmoeten? In een persoonlijke ontmoeting. Het is maar niet alleen voldoende dat we met elkander vanmorgen hier samen zitten en dat we met elkander mogen horen weer dat gij waarlijk zijt opgestaan en dat ge de levensvorst zijt. Ja, dat ge opgevaren zijt in de hemelen en zit aan de rechterhand Gods des Vaders en uw geest hebt uitgezonden in het midden van de gemeente. Maar we hebben nodig dat die geest van de Heere Jezus werkt in onze harten om plaats te maken, o Heere Jezus, voor uzelf. En die plaats is er toch bij ons niet zoals we van nature zijn. Dan zegt uw woord het ons zo duidelijk en klaar. En geef ons dat te verstaan door ontdekkende genade. Voor het eerst dat bij vernieuwing, dat wij totaal zondige mensen zijn en verkocht onder de zonde en slaven van de zonde. En zelfs dat we de duivel zijn toegevallen. En dat we alles eerder zullen doen dan dat we zullen luisteren naar de roepstemmen en de waarschuwingen van u, de levende God. En daarom is het dat wij komen tot u die de machtige zijt om de hardste harten te verbreken. En om te verbrijzelen daar waar we nog voortgaan naar het goeddunken van ons eigen hart. Want het is niet alleen in het midden van de wereld dat de mensen daar buiten u de Heere leven en dat ze doen wat ze willen. Maar het kan ook in het midden van de kerk, we kunnen het zegel des verbonds dragen. En het teken en zegel van de belofte van dat verbond. En toch dat wij de inhoud van die belofte niet kennen. En dat we nog nooit werkzaam geworden zijn met uw toezeggingen. En nog nooit gepleit hebben op wat gij in de doop ons hebt betekend en verzegeld. Namelijk dat ge ons tot een God wilt zijn. En ook onze kinderen. O God, wij bidden van u, werk daarom krachtdadig door uw Heilige Geest in het midden van de gemeente tot waarachtige bekering van zondaren, opdat ze u de Heere leren kennen en met zijn zonden en schulden tot u leren vluchten. Maar denk ook aan uw volk, gekend in de verschillende omstandigheden en toestanden van het leven, met allerlei vragen van hoofd en hart, met allerlei aanvallen van de duivel, met verlokkingen van de wereld, met beschuldigingen van eigen conscientie, gekend ze met al die dingen en nu vragen wij van u, o Heere Jezus, openbaar u in uw rijkdom der genade aan de zulken. En laten ze het mogen verstaan dat ze met al die moeilijkheden van hart en van leven en met de donkerheid en de twijfel en de aanvallen en nog zoveel dingen meer bij u terecht kunnen, dat ge daarom juist gezonden zij door de Vader in de wereld. En dat ge daarom uzelf juist hebt gegeven. En al de geboden der heilige wet hebt volbracht. En de vloek van al die geboden van de zonde tegen die geboden hebt gedragen. Opdat gij juist weer bemoeienissen met de zulken kunt houden. Opdat gij Petrus, die u verloochende, weer aan het hart zou kunnen drukken. En opdat gij Thomas, die niet geloven kon en niet geloven wilde, weer roepen zoudt. En dan zeggen, Thomas, steek de vinger in de tekenen van mijn nagelen. Hij zal het wel niet gedaan hebben. Hij zal wel in eerbied en in aanbidding voor u neergezonken zijn. En heren, u zijt ge daar in dezelfde ook in deze morgen. Laten toch bekommerden en die u zoeken en die tot u zuchten op de rechte plaats mogen komen. Dat is aan uw voeten, o Heere Jezus, om uit de rijkdom van uw genade te worden bediend en te ontvangen. Ja, wat ze niet hadden durven denken en wat ze niet hadden kunnen verwachten, omdat ze alles verbeurd en verzondigd hebben. En omdat er eigenlijk maar één mogelijkheid was, en dat is om verdoemd te worden voor eeuwig. En dat is nu het heerlijke van het paasfeest. Nu hebt ge voor zulke mensen niet alleen maar de deuren des hemels opengezet, maar het hart des vaders is geopend in en door dat volbrachte werk van de Heere Jezus. En in die Christus kan hij neerbuigen in zijn vaderlijke barmhartigheid en goedheid. En hij kan ze nog drukken aan het hart. Hij kan nog tranen drogen. Hij kan nog de verzuchting van het hart horen. O trouwe God, zoek ons dan op. Maak het met uzelf en wel in deze morgen. Wij bidden voor degenen die met ons niet konden samenkomen. Er zijn enkelen, zoals we dat met elkander vanmorgen gehoord hebben, die uit het ziekenhuis teruggekeerd zijn, en we zeggen uw naam daarvoor ootmoedig dank. Een andere broeder is opgenomen in het ziekenhuis, gekend hem in zijn omstandigheden, naar het lichaam en de ziel. Wij bidden van u, wil hem gedenken en met hem gaan, en wil bij hem zijn en bij hem blijven. En laat wat hij misschien moet ondergaan, wij weten dat niet, maar laat het alles mogen dienen tot de welstand van zijn leven. Geef dat hij in ootmoedigheid en kleinheid het alleen van u verwacht, die mildelijk schenkt en die nooit, maar dan ook nooit verwijten zal. Trouwe God, wij gedenken heel uw kerk. En wij vragen van u, zegen ons naar de trouw van uw verbond, in de vergeving van al onze zonden die menigvuldig zijn, en dat om Jezus wil alleen. Amen. U wordt een gave gevraagd voor de Heere en zijn dienst, en dan zingen wij Psalm 118 en daarvan de versen 11 en 12. Psalm 118, de versen 11 en 12, de steen die door de tempelbouwers, en dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Psalm 118, vers 11 en 12. Het verband van mijn tekst is heel eenvoudig. Ik hoef daar dus maar een paar woorden aan te besteden. De situatie is namelijk deze, dat de discipelen samen vergaderd zijn te Jeruzalem, u allen wel bekend. En dan staat er zo duidelijk in de Bijbel dat ze daar samengekomen waren vanwege de vrezen der Joden. Maar ik geloof dat er zeer zeker ook nog een andere kant aan is. En dat zal deze zijn, dat ze met elkander behoefte hadden om te spreken over de dingen die de laatste dagen geschied waren. U moet niet vergeten, er was heel wat in het leven van deze mensen gebeurd de laatste paar dagen. Jezus was gekruisigd geworden, hij was gestorven, hij had in het graf gelegen. En Jezus was dus uit, het was uit met hem, weg was hij. Maar er waren plotseling de wachters die ervoor het graf van Jezus hadden gestaan, te Jeruzalem gekomen en ze hadden er gezegd dat het lichaam van Jezus gestolen was. Maar even later kwamen daar de vrouwen, de discipelinnen van Jezus, en ze hadden weer gezegd dat ze Jezus, de levende Christus, hadden ontmoet. En nou kunt u begrijpen dat deze mensen over al deze dingen met elkaar hebben gesproken trouwens. Ik moet even verder gaan, ook de discipelen, denk aan Johannes en Petrus, hadden Jezus ontmoet en ze hadden met hem gesproken. Denk er ook aan het feit, en daar kom ik straks voornamelijk op terug, dat Petrus zelf met de Heere Jezus een onderhoud had gehad. Toen waren dan eindelijk de Emmausgangers gekomen, nadat ze met Jezus hadden gewandeld op de weg, en ze waren teruggegaan naar Jeruzalem. En toen die dan binnen de vergadering van de daar vergaderde discipelen kwamen, riepen zij het uit, de Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. Ik wil beginnen met de nadruk te leggen op dat eerste gedeelte van de tekst eerst even, en dan zult u straks het verband wel nader, hoop ik, duidelijk zien. De Heere is waarlijk opgestaan. Laat het uw aandacht niet mogen ontgaan dat de discipelen hier spreken niet over Jezus. Maar dat ze hier zeggen, de Heere is waarlijk opgestaan. Dat wil zeggen, ze hebben in hem van meet af gezien de machtige en de majesteitelijke koning van hemel en aarde, die alle dingen in zijn hand heeft en had, en die doet met al die dingen naar zijn goddelijke welbehagen. Hetzelfde woord is bijvoorbeeld ook gebruikt door de engelen. Als ze tot de vrouwen en tot de discipelen spreken, dan hebben ze het ook over de Heere. En de Heere Jezus heeft ook bewezen inderdaad de Heere te zijn. Pilatus had boven het kruis van Jezus geschreven, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dat was bedoeld als een spot en tegelijk om de Joden daarmee te treffen. Er was ook inderdaad eigenlijk de dwaasheid gekroond. Jezus die zich uitgegeven had voor de koning en koning die alle dingen in zijn hand had. En die daar nu als een machteloos aan het kruis hing en die niets uit kon richten. Aan handen en voeten gebonden daaraan het hout. Het scheen te dwaas om waar te kunnen zijn dat deze man zichzelf van het vloekhout der zonde zou kunnen verlossen. En het was daarom ook dwaas. Vandaar dat deze mensen die daar rondom het kruis hadden gestaan, het dan ook geroepen hadden, verlos u toch zelf en verlos dan ook ons. Dat waren dan natuurlijk, zoals u weet, voor een gedeelte de gekruisigden met hem. Maar het waren ook de mensen rond het kruis, Farizeeën en Sadduceeën. Ze hebben met hem gespot, ze hebben om hem gelachen. Niet alleen terwijl hij op de aarde rondwandelde, maar zeer zeker niet in het minst in de laatste tijd van zijn leven, toen hij daar aan het kruis hing. En toch, hij is de Heere bij uitnemendheid. Aan de morgen der opstanding wordt dat wel heel duidelijk, want daar komt hij als de machtige immer zelf uit het graf. Het is wel waar dat, en daar hebt u de beide kanten van de opstanding die ik met één woord wel even mag zeggen, Het is wel waar dat de Heere uit de hemel een engel gezonden heeft, in het blinkend gewaad van zijn majesteit en glorie, en dat er een aardbeving ontstond. Dat was niet de normale aardbeving zoals we nu wel kennen en waarvan we lezen in de krant, maar die stond natuurlijk in verband met de verschijning van de engel daaruit de hemel. En het was de engel die de steen van het graf heeft gewendeld en die als een van de dienstknechten des Heren, mag ik het zo even uitdrukken, ik zeg niet Jezus geholpen heeft uit het graf uit te komen, maar ik zeg wel die als een representant van al de engelen in de hemel en als de ambassadeur des hemels Jezus begroet heeft toen hij in eigen kracht eruit het graf kwam en de hand des vaders hem tegelijkertijd uit het graf heeft uitgehaald. Nu weten wij dat Jezus is geworden in deze wereld de sleuteldrager Davids, die de sleutel draagt van hel en van dood. Dat is het machtige feit van Pasen, daar hebt u het mysterie van het leven ontsluierd. Stel een ogenblik voor dat Jezus nu niet de sleutels droeg. Wel, dan zou voor ons gevallen mensen en voor ons verloren schepselen voor eeuwig de deuren der hel openstaan en dan zouden de deuren des hemels voor altijd voor ons gesloten liggen. En dan gaat het mij nog niet eens om de hemel, want de hemel zou geen hemel zijn als God er niet zou zijn. En het is veel machtiger en van veel machtiger betekenis dat het hart Gods weer is opend geworden door het machtige werk van de Heere Jezus. En als die Heere Jezus de sleutels, ik herhaal dat nog even, de sleutels van dood en graf nu niet gedragen had, mag ik u vragen, wie zou dan de mens wakker hebben kunnen schudden uit de geestelijke doodslaap, waarin wij alle verzonken liggen van nature? Dan zou de dood gespot hebben met alles en de dood zou de macht gehouden hebben. Wie zou dan roering hebben kunnen brengen in het dal van de dorre doodsbeenderen? Zou dan de geestelijke dood zichzelf, de geestelijke dode, meen ik, zou die dan zichzelf het leven hebben kunnen schenken? Immers nee. Zouden wij mensen de macht hebben om onszelf uit het stof der zonde op te richten? Immers nee, onmogelijk. Machteloos, totaal machteloos. En nog veel sterker gezegd, zoals de Bijbel het zegt, onwillig staan wij tegenover de geestelijke dood, staan wij tegenover God, die ons geschapen heeft, maar van wie we zijn afgevallen en van wie wij. Zo ligt de zaak inderdaad, mijn broeder en zuster. En laten wij deze zaken niet verdoezelen, van wie wij een hater geworden zijn, vanaf de eerste levensbeginselen tot aan onze doodsnik toe. Tenzij dat God zelf met zijn genade, bediening en werking tussen beiden komt. Machteloos staan we en liggen we in de geestelijke dood waaruit God ons uit zal moeten halen. En dat, en daar hebt u de betekenis tegelijkertijd ook van de opstanding van de Heere Jezus. Wat nu onmogelijk is voor ons mensen om uit die geestelijke doodstaat opgewekt te worden of daaruit op te staan, dat is nu mogelijk geworden door de opstanding van de Heere Jezus. Want, en dat mag ik toch wel even zeggen, het is misschien wel een herhaling wat uw eigen predikant in de paasdagen en Goede Vrijdag gezegd heeft, dat doet weinig ter zake. Op Goede Vrijdag hebben wij het volbracht van de Heere Jezus, u allen wel bekend. Maar op de paasdagen, dan geeft de Heere, dat is de Vader in de hemel, anders nog gezegd, dat is de rechter van hemel en aarde, voor wie wij, u en ik, niet kunnen bestaan. En die ons, als dat alleen het geval zou zijn, tot een eeuwigheid zou moeten verdoemen, toen heeft die rechter van hemel en aarde, voor wie Christus ook stond, als degene waarvan de apostel zegt, die tot zonde gemaakt was voor ons, toen heeft die rechter van hemel en aarde genoegdoening ontvangen van en door die Christus, dat machtige werk der verlossing, dat hij tot stand heeft gebracht, En toen heeft hij het amen uitgesproken op het werk van de Heere Jezus. En aangenomen wat hij gedaan heeft. En in dat door en door dat werk van Christus. Tegelijkertijd ook allen die in Christus begrepen zijn. Die hem gegeven waren van de Vader. Die gekocht zijn geworden met zijn bloed. En die toegebracht zullen worden in de loop van de eeuwen. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. Een andere kwestie waarop ik ook even met een paar woorden wil wijzen is deze, dat Jezus niet alleen is de machtige die de sleuteldrager Davids is geworden, dus de koning, de Heere, maar hij is ook tegelijkertijd de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Is het niet waar dat hij zijn ziel gesteld heeft tot een schuldoffer en daarin voldaan heeft aan het recht Gods? En nu was de opstanding van Christus het bewijs dat aan dat hoge priesterlijke werk niets ontbrak. En dat hij naar waarheid aan het kruis, wat ik straks al even opmerkte, gezegd had, er is volbracht. Als er nog ene penning aan de machtige schuld die wij hebben opgestapeld aan de hemel toe, als er nog ene penning betaald zou moeten worden, dan zou geen sterveling ooit tot de zaligheid kunnen komen. Dan zou het graf van de Heere Jezus gesloten gebleven zijn. Dan zouden de graven van allen die in hem ontslapen zijn gesloten blijven. En dan zou er geen maaltijd, zoals Openbaringen dat zegt, geen maaltijd of de bruiloft des Heeren zijn, waar de Heere Jezus met de zijnen zal aanzitten en waar ze tot in eeuwigheid zullen zingen het lied van Mozes en het Lam. Maar hij is de Heere die over alle machten van zonde en ongerechtigheid en van wereld en van hel en van duivel getriomfeerd is. Hij is niet meer de man van smarten. Hij is niet meer degene die gebukt gaat onder de last van de toren van de eeuwige God. Hij is niet meer het schaap dat ter slachting wordt geleid en dat stom is voor het aangezicht voor die die het scheert. Hij is de Heere die de mantel van Gods glorie over de schouders heeft ontvangen. Hij is de Heere die daar staat buiten het graf en die zijn discipelen daar verschenen gaat in het kleed van de ongerepte opstandingsheerlijkheid. En de Heere in wie al de gaven en de krachten der genade besloten liggen. Die Heere, zeggen nu de discipelen, is waarlijk opgestaan. Dat is niet een fictie. Dat is niet wat de wachters ervan gemaakt hebben, een soort van leugen, alsof het lichaam gestolen zou zijn. Dat is geen bedrog, dat is geen sprookje, dat is niet een stuk dogma dat de kerk zo in de loop van de jaren heeft uitgedacht en dat past in het raam van haar hele voorstellingen. Nee, de opstanding is waar, echt, reëel. Je kunt erop aan en je kunt het voor 100% accepteren. Dat heeft de levensvorst trouwens duidelijk door vele gewisse kentekenen, zoals de Bijbel dat zegt, duidelijk gemaakt. Hij is niet alleen verschenen aan Petrus of aan Maria Magdalena, maar aan zoveel. En zelfs aan 3000 mensen op eenmaal. Al is dat dan later natuurlijk, u weet dat wel hoe ik dat bedoel. Let er nu wel op, en nu kom ik wat nader tot mijn tekst en begin ik wat meer te laten voelen, hoop ik tenminste, hoe dit in elkander zit. Let u er nou wel op dat ik met mijn tekst te doen heb met twee bepaalde zinsneden, die natuurlijk met elkander in verband staan. Eerst zeggen de discipelen, de Heere is waarlijk opgestaan. En dan zeggen ze daarbij, en hij is van Simon gezien. Die twee delen staan niet los van elkander, maar ze hebben zeer zeker een heel nauw contact. Ik zou het zo kunnen zeggen, de verschijning van de Heer Jezus aan Petrus is een vrucht van de opstanding van Christus. Ik kan het ook omdraaien en ik kan het anders zeggen. Ik kan het zeggen, de opstanding van de Heer Jezus Christus wordt bewezen zeer zeker uit het feit dat hij van Simon gezien is geworden. En ik kan het dus zo ook gaan zeggen, en daar hebt u eigenlijk De hele verklaring van mijn tekst. De Heere is waarlijk opgestaan, echt. Want hij is van Simon gezien. Ze willen ze mij zeggen, duidelijker bewijs van de opstanding kun je eigenlijk niet denken, want hij is naar Petrus gekomen. Zo'n daad is alleen maar een daad van Jezus. Dat kun je nou alleen maar verwachten van de Christus Gods. Dat hij naar zo'n diep gevallen mens, die toch eigenlijk door zijn verloochening en vervloeking van de Heere Jezus, denk u daaraan alleen maar, in de zaal van Caiaphas, die toch eigenlijk niets anders verdiend had dan rechtstreeks naar de hel gezonden te worden, dat hij nog naar zo'n mens toe gaat en dat hij die mens de tranen van de ogen gaat afwassen. En het hart van deze man met zijn liefde gaat vervullen. Wilt u duidelijker bewijs van de opstanding van Jezus? Duidelijker bewijs van de barmhartigheid en genade van de borg en zaligmaker? Nou weet ik wel, de getuigenissen hebben zich vermenigvuldigd. Er zijn Maria Magdalena, er is Johannes, daar zijn de andere discipelen en de Emmausgangers. En vandaag aan de dag, ik spreek nou even met de Hebreeënbrief, er is een wolk van getuigen rondom ons. In de loop van de jaren zijn er de honderden en de duizenden die door de Heere bearbeid geworden zijn en die daar spreken, daar in de hemel en zingen van de heerlijkheid Gods. Elke tot God bekeerde zondaar, elke roeper uit de diepte, elke schreier en klager aan de troon der genade, iedereen die zichzelf heeft leren kennen als een verloren schepsel en die uit die verlorenheid en uit zijn gemis tot de Heere heeft leren zuchten en die de harten en handen heeft leren opheffen. O God, is er nog de mogelijkheid dat u met mij te doen kunt hebben? Ik heb het verzondigd, verzondigd. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw heilig oog. Maar o God, ik pleit op u en op uw zalige beloften. Ik zeg, al die mensen zijn een bewijs van de waarachtigheid van de opstanding van de Heere Jezus. Vanwaar de zondekennis, vanwaar schuldbesef, vanwaar de uitgang van de ziel tot God, vanwaar alle geloof en hoop en liefde, vanwaar anders dan uit de levende Christus, door de bediening der genade uit hem. De apostel zegt daarvan bijvoorbeeld dit, indien Christus niet opgewekt is, zo is onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof, en zo zijt ge nog in uw zonden. En zo zijn ook alle verloren die in Christus ontslapen zijn. Daar hebt u de heerlijke paasboodschap. En nu behoeft de bekommerde en de zuchter, nu behoeft de zoeker niet in een eeuwige honger en kommer om te komen. Nu is er de mogelijkheid der verlossing voor de diepst gevallene en de allerellendigste van de zondaren. Zo groot kan mijn zonde nu niet zijn en zo hoog kan mijn schuld niet opgestapeld zijn. En zo zwart kan de nacht van mijn ellende niet wezen. En zo kan ik niet vervuld zijn met de benauwenissen van mijn leven. Met wat mij bedrukt. Met de spraak van mijn consciëntie die mij veroordelen moet. En die mij aanklagen moet naar Gods heilige wet. Voor dat heilige hoge opperwezen, ik herhaal. Zo groot kan het niet zijn, of daar is de opening gekomen in het machtige werk van de Zoon van Gods eeuwig welbehagen. In die levensvorst kan God het leven weer wegschenken uit enkel genade. Kan hij het leven verlevendigen, kan hij de hoop aanwakkeren, kan hij de liefde schenken en het geloof nieuwe krachten instorten. Hier hebt u de bron. Van alle lichten, van alle leven. Hier hebt u de fontein voor alle dorsten, dorstigen en dorsten. Hier heeft hij het getuigd. Ik leven, ik ben dood geweest en zie ik ben leven tot in alle eeuwigheid. En hij gaat voort met dat te doen, mijn broeder en zuster. Gaat u maar kijken naar het tweede gedeelte. En daar komt de Heere Jezus op dat bepaalde moment als Petrus daar ergens buiten Jeruzalem bezig is te dwalen. En daar ontmoeten die twee elkaar. En nou kan ik eigenlijk niet veel van de verschijning van Jezus aan Petrus zeggen, want de Bijbel die spreekt daar heel weinig over. Maar tweemaal in heel het woord Gods wordt over de verschijning van Petrus gesproken. Eenmaal heeft Paulus erover gesproken in de brief aan de Korintiërs, in hoofdstuk 15, wanneer hij spreekt over de opstanding en over verschillende verschijningen. En dan zegt hij daar zo tussendoor ook, en hij is van Cephas gezien. Dat is dezelfde als Petrus. En dan in dit bepaalde geval dat de Emmausgangers het gaan uitroepen en hij is van Petrus gezien. Dat zeggen ze niet, hij is van Petrus gezien. En daar kom ik nu op terug, want hier heb ik toch weer iets in mijn tekst wat van machtige betekenis is. En zeer zeker niet alleen voor hem, maar ook voor ons. Hij is van Simon gezien. Ik had best kunnen begrijpen als er gestaan had en hij is van Petrus gezien. Want Petrus, dat was de man die van Jezus gezegd heeft, gij zijt de zoon des levenden Gods. En hij had geroemd over Jezus en hij had gesproken uit de volheid van zijn hart. En hij had de heerlijkheid van die Christus gezien, zoals bijna bij wijze van spreken niemand het gezien had. En Petrus als de voortvarende, maar ook de door Gods liefde vervulde man. Hij sprak van de heerlijkheid van de Heere Jezus, vooral op dat terrein wanneer hij zegt, gij zijt de zoon des levende Gods. En nou herhaal ik had best kunnen begrijpen dat de Heere Jezus naar die man had omgezien. Was hij niet de machtige getuige geweest van de Heere Jezus? En nu gaan de discipelen niet spreken over Petrus en over wat hij destijds wel allemaal beleed van de Heere Jezus, maar ze gaan spreken over Simon. En u weet allemaal dat Simon de oorspronkelijke oude naam van Petrus was, voor zijn bekering. Toen hij nog helemaal van de Messias misschien niet afwist en zeker in hem niet geloofde en zeker aan zijn voeten nog niet was neergevallen. En daar hebt u, mijn broeder en zuster, nu voelt het al wel de troost van de opstanding weer, van Simon gezien. En dan denk ik onwillekeurig weer even aan die laatste nacht. Als Petrus er gestaan heeft er bij het vuur immers met de soldaten en Jezus stond in de zaal van Caiaphas om geoordeeld te worden. En Petrus daar... Ja, Jezus niet alleen maar verloochend had met een paar woorden en gezegd heeft, ik ken hem niet. Maar er kwam er later zelfs toe dat hij, het staat er duidelijk in de Bijbel, in onze Hollandse taal zouden wij het zo zeggen, hij vervloekte eigenlijk Jezus en zichzelf. Zodat hij zo sterk zich ging uitdrukken dat hij zegt, wel, er is helemaal geen band tussen mij en tussen die man. Ik ken die man niet, die man. Voelt u iets van de smaad van het onwaardige? Kunt u er iets van begrijpen wat dat voor Jezus geweest moet zijn? Dat er een van die mannen die hij gekozen had en naar wie hij had omgezien en die hij geroepen had. En wier ziel hij vervuld had met zijn liefde. Dat een van die mannen. Heeft durven zeggen, hem ken ik niet. Ach, mijn broeder en zuster, als u uw eigen hart een beetje kent, en u bent geen vreemdeling van uzelf en van dat genadeleven, dan zult u toch ook weer moeten zeggen, ach, Simon is mij niet zo vreemd. Wat lijk ik dan veel meer op die Simon dan op die Petrus? En hebt u het misschien ook wel eens gehad van die tijden dat de Heere tot u kwam en dan kunt u niet ontkennen dat de Heere de sterke in uw leven is geworden. En dan kunt u niet ontkennen dat de Heere wel eens tot u gesproken heeft. Ik meen in de persoonlijke zin van het woord, niet maar in het algemeen zoals ik dat op dit ogenblik hier doe van de kansel, maar dat het doorgaat en doordringt tot in het diepst van uw ziel. Zodat u bij wijze van spreken u bij name noemt en u de kerk uitgaat als een geslagene en als een gebrokene. Of misschien ook wel omgekeerd, als een vertroostende en iemand die bemoedigd is geworden. Die tijden zijn er misschien in uw leven geweest. En nou is het allemaal zo heel anders geworden. Ja, zo was het bij Petrus ook. Petrus had er gestaan in de zaal van Caiaphas en toen hij dat dan gezegd had en Jezus draaide zich om en hij zag daarna Petrus. Toen zag daar Petrus die ogen van Jezus. En wij hebben in het Hollands een spreekwoord en dat zegt: de ogen zijn de spiegel van de ziel. Wat er in je binnenste leeft, dat kun je zien in je ogen. Als ik een smart en een droefheid in mijn hart heb, dan komt dat uit in mijn oog. En omgekeerd, als ik wat van vreugde op zal kunnen springen, dan kun je dat zien aan mijn gezicht en aan mijn ogen. Wat dacht u wat Petrus in die ogen van Jezus gezien had, toen Jezus zich omkeerde naar hem zag? En dan staat er zo, hij kon die blik niet eens verstaan, dat staat er niet, maar zo zeg ik het. Maar in elk geval, hij ging naar buiten bitterlijk wenende. Gedaan! Verloren! Ik heb gezondigd tegen hem, die niets anders dan liefde was en niet anders dan liefde gaf. O God, verdiend heb ik de eeuwige dood. En nu komt Jezus tot deze verloochenaar. En nou is hij zelfs een van de allereersten die Jezus opzoekt. Ik zeg nog weer, is dat niet tot een vertroosting en een bemoediging van vele zuchters en vele bekommerden en ellendigen misschien ook wel in ons midden? Ik ken u zo niet. En ik weet niet precies wat er in uw hart omgaat, maar u weet dat zelf en de Heere weet het nog veel beter. Wat er tot in het allerdiepst van uw ziel doorgaat. En dan vraag ik nog weer mijn broeder en zuster, hoe is dat nu? Is dat nooit zo geweest dat toen de Heer, toen u daar met uw tranen lag, laat ik het dan zo eens mogen zeggen. En u wentelde zich in het bed. En u doorweekte misschien wel uw kussen met tranen. Vanwege de smart van uw ziel, o God, het kan niet meer. Hoe kunt u met mij te doen hebben? Ik zondige mens, ik ellendeling en ellendige. En als dan die God toch kwam, en als dan toch die God neerboog, en als hij dan toch van zijn liefde liet afvloeien naar uw hart, hebt u, mijn broeder en zuster en jonge mensen, hebt u er wel eens iets van gekend en is dat u niet helemaal vreemd? Dat is de opstandingsvrucht van de verheerlijkte koning der kerk, die nu aan de rechterhand Gods des Vaders is, maar die nog altijd dezelfde is en dezelfde zal blijven voor zijn kerk door alle eeuwen en door alle tijden heen. Nee, Jezus heeft Petrus niet verloochend. Hoor wat ik zeg. Jezus heeft Petrus niet verloochend, ofschoon Petrus Jezus heeft verloochend. Hij heeft gedacht aan zijn gevallen discipel. Hij wist wie hij gekozen had als een discipel. Toen wist hij wel wat er in het hart van deze man leefde. Toen wist hij wat karakter hij had. Toen wist hij wat hij van hem te verwachten had. Toen wist hij dat het alleen maar genade, genade, genade zou kunnen zijn. Waaruit deze man zou kunnen leven en wat hij zou moeten verstaan. Dat deze man alleen maar zou kunnen leven uit dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En toen hij met Petrus omwandelde, met de scharen sprak en ook met de discipelen vaak een onderhoud had, toen heeft hij ze er altijd maar weer op gewezen, altijd maar weer, dat er maar één bron, één oorzaak was, en dat is Christus Jezus en die gekruisigd. Dat is ook het evangelie van de apostel Paulus, dat is het evangelie vandaag nog. Petrus had niet kunnen denken dat hij, zo zei ik het daar straks, een van de allereerste was die Jezus zou kunnen ontmoeten, maar, o broeder en zuster en jonge mensen, Hier ziet u, al is het dan waar dat deze man, ondanks het feit dat hij genade ontvangen had en veel genade en veel van de Heer Jezus had gezien en gehoord, dat deze man toch door Jezus niet verlaten werd. En dat Jezus weer de eerste is. En dat hij weer werkt in het hart van deze man. Ach, Petrus heeft met een hart vol strijd en vol bangheid daar buiten rondgewandeld toen hij het woord van de vrouwen had gehoord dat Jezus was opgestaan. En toen heeft hij, ja, dat stel ik mij zo voor en ik denk niet dat dat een verkeerde fantasie is. Toen heeft hij het misschien wel niet uitgeroepen hardop, maar het heeft zeker in zijn hart geleefd, vermoed ik. Och, heerlijke Messias. Dierbare Christus. Ik, ellendeling, nee, nooit zal ik u weer onder de ogen durven komen, want hoe zal ik het bestaan? Ik, die u verloochend heb, die u eigenlijk weggetrapt heb, hoe zal ik, hoe zal ik? En zo heeft die man er gedwaald. En daar gebeurt nou het grootste van alle wonderen. Daar komt de zeer beminde naar hem. Wat een ontmoeting moet dat geweest zijn. Nou kunt u mij wel wat vragen, zegt er nou wat van, ik kan het niet. Wij zouden er graag wat meer van geweten hebben, dat de Bijbel er wat meer van gezegd en geopenbaard had, maar wij weten het niet, wat Petrus gezegd heeft, wat de Heer Jezus gezegd heeft. Ik kan het me wel zo'n klein beetje indenken, maar wij moeten hier de fantasie niet te veel laten gaan, wij zouden misschien de verkeerde kant ermee uitgaan. Er is niemand getuige van geweest, ze zijn met z'n tweeën geweest, Jezus en Petrus en Jezus. Maar dit weet ik wel. En dat durf ik wel te zeggen. Dat Jezus deze Petrus in zijn armen heeft genomen. En dat hij, stel u dat nou eens voor, deze logenaar aan zijn borst heeft gedrukt. En dat hij, ik zeg het in een heilige eerbied, dat hij hem een kus van liefde heeft gegeven. En dat hij gezegd heeft, Petrus, ik ben nog precies dezelfde, hier ben ik. En toen is die opstandingskracht uit de Heer Jezus gevloeid in het hart en in het leven van deze man. En leest u dan straks maar eens verder de Heilige Schrift, al zegt dan de Bijbel er heel weinig van. Maar mijn broeder en zuster, dan kunnen wij toch wel dit weten. Al laat ik het dan in een vragende vorm mogen zeggen. Wat dacht u, zou Jezus tegen Petrus gezegd hebben, Petrus, wat ben je me tegengevallen? Ik geloof er niks van. Hij wist met wie hij te doen had. Maar ik geloof dit. Nooit heeft de Heer nog een mishagen gehad aan degenen die een mishagen aan zichzelf hebben gekregen. En dat had Petrus. Die man heeft zichzelf veroordeeld. En hij zag zich onder het recht van de heilige wet van God. En nooit heeft de Heer nog een verworpen die met droefheid hem in het hart natuurlijk, maar zichzelf de verwerping waardig heeft gekeurd. Maar hij heeft ze nog altijd genodigd en heeft ze nog altijd aan zijn hart gedrukt. Daar hebt u het wonder dat ik niet begrijp. Daar hebt u het mysterie dat geboren is in de eeuwigheid. In dat machtige plan van God. Daar hebt u het feit van de opstanding en alles wat met Christus samenhangt, wat tot een eeuwigheid bezongen zal worden. En waar de eeuwigheid zelfs voor nodig zal zijn. Dat wordt hier geleerd. Want de Heilige Geest begint hier te werken in het hart van de mensen. En als we het hier niet leren, zullen wij het straks nooit kunnen bezingen. Maar wat zal dat wat zijn? De eeuwigheid. En dan geen zonde meer. En geen verloochening van de Heer Jezus meer. En geen slag in zijn heilig aangezicht meer. En geen uitgang naar de wereld meer, want die is er niet. En geen aanvallen van Satan meer. Dan alleen de bruidegom met de bruid samen zitten. En dan zingen het lied van Mozes en het Lam. Wat zal dat wat zijn? En dan die bruidegom zien van aangezicht tot aangezicht. Petrus heeft weer die blik van Jezus gezien en ik zeg, hij zag dat hart van Jezus. Wat dacht u? Ik lees dat toen hij in de zaal van Caiaphas Jezus verloochend had, hij naar buiten is gegaan toen hij ook in Jezus ogen zag en dat hij bitterlijk geweend heeft. Maar wat denkt u? Wat zou er hier gebeurd zijn? Ik heb maar één gedachte, ik kan het niet anders verklaren. Ik geloof als ik mij toch niet vergis en ik geloof het niet. Dat Petrus hier nog veel bitterlijker geweend heeft dan hij het toen deed. Maar dan op een heel andere wijze en uit een heel andere oorzaak. Toen is zijn hart zo verbroken en zijn ziel zo vertederd onder de goedheid van die zoekende Jezus. Dat hij het niet langer heeft kunnen uithouden. En dat hij op de knieën is gevallen. En hij heeft het uitgesnikt. En hij heeft gezegd, o dierbare Heere Jezus. O zaligmaker vorst van mijn hart en mijn leven. Dan hou je het niet uit, mijn broeder en zuster. Dan blijf je niet dezelfde. Dan worden de heetste en de meeste tranen geschreid. Als de Heer overkomt met zijn liefde, ook bij vernieuwing. En als hij weer vernieuwen gaat, wat misschien in de dood scheen ondergegaan te zijn. Petrus heeft door deze val geleerd. Nou moet u mij goed verstaan. De val van Petrus daar in de zaal van Caiaphas was natuurlijk zonde en een grote zonde ook. En dat was een godonterende zonde. Hij heeft de deugden des Heren aangetast. En laten wij de stelregel er niet op nahouden, laat ons zondigen opdat de genade des te meerder worden. Helemaal niet, dat is het ontstellendste wat gebeuren kan. Maar de Heere heeft uit het kwade toch het goede laten voortkomen. En om het dan in Hollands gezegde te zeggen, hij heeft met een kromme stok dan toch nog een rechte slag geslagen. Want in deze weg heeft Peter zichzelf nog veel dieper en meer leren kennen dan hij er ooit heeft gezien wat hij wel was. En heeft meer van de verdorvenheid van zijn hart leren zien dan hij ooit gedacht had dat er aan corruptie in zijn eigen leven zou zijn. En heeft meer van de heerlijkheid van de Heere Jezus ooit gezien dan hij van tevoren had gezien dat de Heere met zulke corrupte, zulke verdorven, zulke ellendige schepselen te doen kon hebben. Hij zegt het later ook in zijn brieven. Leest u dat maar eens. En dan zit er tegelijkertijd in de waarschuwing, wees met ootmoedigheid bekleed. Wat heeft Peter zich afhankelijker leren voelen van de Heere? Hij zegt op een andere plaats, zij toch nuchteren en waakt. En straks wordt deze Simon weer de Petrus. Op de Pinksterdag is het niet Johannes, is het niet Thomas, is het Simon, is het Petrus, de rotsman. Die daar staat te preken en die daar gaat zeggen, dit is het wat geschied is. In de uitstorting van de geest, als er de vlammen op het hoofd van die mensen waren, daar is de verheerlijkte Christus. En toen heeft hij getuigd, waarvan? Van de rijkdom van de Heer Jezus. Leest u Handelingen 2. Dan gaat het wel over de Heilige Geest, ja, maar dan gaat het over de Heer Jezus voornamelijk. Dit is de geest van de Heere Jezus. Deze geest gaat nu plaatsmaken in het hart van de zondaar voor de Christus Gods. Hier hebt u nu, Christus heeft het heil verworven en nou gaat hij het heil toepassen door de Heilige Geest. En mijn broeder en zuster, dat is wat we moeten kennen, jonge mensen. Daar gaat het niet buiten heen. Ik kan de rijkdom van de Heere Jezus uittekenen, zoveel als dat kan. Althans in mijn vermogen is. Maar wij zullen die rijkdom van de Heere Jezus moeten kennen voor ons eigen leven. En laat ik er dan terecht maar bij zeggen. En ik hoop vanavond op sommige dingen nog wel even terug te komen, denk ik. Dat gaat allemaal niet zo gemakkelijk. Wat ik meen dat ik gewaar word, niet hier alleen in Nederland, tijdens de periode dat ik hier ben, maar het is aan de overkant bij ons precies hetzelfde. Al hebben wij natuurlijk ook andere vraagstukken en andere problemen dan u hier hebt. Je staat nou eenmaal in een heel andere wereld en een veel grotere wereld. Maar geestelijk is het toch inderdaad hetzelfde, althans in verschillende opzichten. Wat ik vandaag aan de dag noem, de armoede van de kerk, dat is de rijkdom. De kerk meent vandaag en de dag in menen opzicht dat ze zo rijk is. En er zijn zo machtig veel mensen die hebben het en ze zijn het en ze zijn gearriveerd. Maar ze weten niet uit ervaring en door de ontdekkende genade van God wie ze zijn van nature. En ze hebben nooit zichzelf leren zien buiten God en zonder God en als een ledenschepsel. En ze hebben nooit aan de troon der genade de werkzaamheden gekend, opdat ze bekleed zouden worden met de klederen der gerechtigheid van de Heere Jezus. En dat de mantel der heiligheid van die zaligmaker hun omgehangen zou worden. Ze hebben het over de Heere Jezus, ja, maar begint het toch niet mee. Ga eerst zien wie u zelf bent tegenover die heilige God, die uw schepper en uw vermeerder is. Opdat u in die weg komt op de plaats waar we wezen moeten. Ik herinner mij toen ik hier in Harderwijk kwam, dat is natuurlijk jaren geleden, ik was nog maar 24 jaar. Ondertussen ben ik meer dan 47 jaar ouder geworden. Maar toen ik hier in Harderwijk kwam en ik aan de voeten van onze godzalige broeders zat, heel wat van u hebben ze nog wel gekend en daar heb ik machtig veel van geleerd. Weet u wat ze dan vaak zeiden? En ik heb dat als jong predikant meegenomen. Want het is niet alleen zo dat de dominee de gemeente moet onderwijzen, maar de gemeente zal ook heel wat moeten vormen aan de dominee. Maar dan zeiden ze heel vaak dit. Dominee, wij moeten eerst armer worden voordat we rijk worden. En we moeten eerst ontledigd worden voordat wij vervuld worden. En we moeten eerst met onszelf omkomen. Zullen wij gered kunnen worden door het bloed van de Heere Jezus Christus? Is dat niet wat de Bijbel zo duidelijk leert? Is dat niet wat de Heilige Geest leert ons persoonlijk in ons eigen hart en leven? Is dat niet de worsteling, mijn broeder en zuster, ook bij ons? En daarom vraag ik u, kent u die levende God? En als een vrucht hebt u uzelf leren kennen en hebt u leren kennen die zoekende, zaligende Heere Jezus, bij wie er troost is en bemoediging? Hebt u leren kennen de bron en fontein van alle goed die ontsloten is in de zaligmaker die God gezonden heeft naar deze wereld, opdat het verlorene gered zou worden en opdat het naakte zou worden bekleed en opdat we uit de diepte zouden leren zingen? Ik kom er vanmiddag op terug. Opdat we uit de diepte en uit de smart en in de strijd zouden kunnen leren zingen: Heere God, in en om Christus zijn we meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Amen. Wij zingen met elkaar nu Psalm 138, vers 2. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven enzovoorts. Thank you. Heere, laten wij toch met ootmoedigheid van het hart tot u mogen komen, nu we aan het einde gekomen zijn van dit onze samenzijn. Gij hebt ons gesproken van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar ook van genade, barmhartigheid en vrede. Gij hebt ons gesproken van wat we in onszelf zijn als verloren, totaal verloren mensen. Maar gij hebt ook gewezen op de opgestane levensvorst, die zelfs met mensen als Petrus en als wij te doen wil hebben. Als ze maar komen als zulke wenende Petrussen, met een gebroken hart en met een verslagen geest, dan is hij nog dezelfde. Heren, dat het ook ondervonden mogen worden in het midden van deze gemeente. Heb dank voor alles ons geschonken en breng ons ook vanmiddag op de daartoe gestelde tijd weer samen. Vergeef al onze zonden. Pas uw woord aan onze harten toe. Voor het eerst al bij vernieuwing, opdat we werkzaam worden gemaakt voor de troon uw genade. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkander ten slotte Psalm 30. En daarvan het 8e vers. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. En wat er verder volgt. Ontvang nu de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en hij geve u vrede. Amen.